Zo, ja. Alles kids, let's
ja,
go.
Ja, ongeveer. Langzaam gaat iedereen zitten.
Maar ja.
Ik wacht zo even wachten.
Ja.
Als gaat zitten, dan kunnen we beginnen. Ja? Dan vraag ik u vanaf nu af weer even een paar ogenblikken heel stil te blijven zitten tot de medemeter.
Zo, goedenavond vrienden. Vraagrubriek. U weet het, u vraagt en we proberen zo weinig mogelijk eromheen te draaien. Korte antwoorden, kunnen veel vragen beantwoorden. Denk ik dat het antwoord misschien onvoldoende is, vraag ik of u een aanvulling heeft. Schriftelijke vragen gaan voor.
Goed, ja. Sommige mensen hebben vaak de aangename droom dat ze kunnen vliegen. Is dat aan te leren?
Nou, die droom kunt u waarschijnlijk niet makkelijk aanleren. Maar u kunt misschien uw hond of kat dresseren om wanneer u goed slaapt voorzichtig op uw voeteneinde te stappen. Want als dan het evenwicht iets verandert, droomt u dat u vliegt. Voldoende?
Is de antroposofie racistisch?
Ik zou zeggen van niet. Maar er zullen wel antroposofen zijn die racistisch zijn. En dat is weer een andere kwestie.
Men vertelde mij dat de tijd tot augustus zeer gunstig is om je karma af te werken. Punt 1, is dat zo? Punt 2, hoe weet je wat je karma is? En punt 3, hoe verwerk je je karma?
Uw karma is datgene wat u geleerd hebt in het verleden, waardoor uw voorkeur en afkeer in het heden mee bepaald wordt. Je zou dus kunnen zeggen, karma is een conditionering die uit vorige bestaansvormen stamt. Kun je dat karma afwerken? Nee. Je kunt alleen wijzer worden door je ervaringen. En ten laatste, hoe komt het tot stand? Heel eenvoudig, door wat je leert word je gevormd. Dat is op aarde zo en dat is geestelijk gezien bijna hetzelfde. Met dit verschil dat je daar alleen leert wanneer een gebeuren gepaard gaat met zware emoties.
En is het waar dat het tot augustus zeer gunstig is om dat karma te verwerken?
Nou ja, dat is onzin. Ik was te beleefd om het hardop te zeggen. Ik had het alleen geïmpliceerd.
Hoe en waar is AIDS ontstaan?
AIDS is uiteindelijk, en dat mag niet hardop gezegd worden, maar een stof die in een bepaald bacteriologisch laboratorium ontwikkeld is. En ze is toen terechtgekomen, waarschijnlijk een paar besmettingjes omdat iemand haast had, bij een veteranenbijeenkomst. En van daaruit heeft het zich verder verbreid door contacten, hoofdzakelijk door seksueel.
Welke ontwikkelingen ziet u in de nabije toekomst in het Jodendom, de islam en het christendom?
In het christendom worden onverschilligheid en fanatisme beide veel groter. In de islam zijn ze het al. En het Jodendom probeert langzaam maar zeker terug te keren tot zijn besef van een persoonlijke verantwoordelijkheid. Omdat het ware Jodendom eigenlijk niet in een voortbestaan gelooft, zoals vele andere vormen van geloof. Het zegt dan eigenlijk, je moet zelf leven. Goed zijn is iets, dat doe je omdat je dan een beter mens bent. Niet omdat je er later beloning voor krijgt. Het zal duidelijk zijn dat het terugkeren tot dit beginsel van een zuiver persoonlijke aansprakelijkheid en een niet massaal en wrekend optreden tegenover anderen in het Jodendom nog wel wat moeite zou kosten. Men heeft namelijk de neiging om nogal haatdragend te zijn Dat hebben ze met de Nederlanders gemeen. En met sommige andere stammen. Maar dit is in feite iets waardoor je je eigen lot nadelig beïnvloedt. Ze zullen dit, dacht ik, in de komende tijd verschillende keer gedemonstreerd zien. En ik hoop dat de ijzervreters het eindelijk eens verliezen van degene die zeggen: met de Torah kan ik alles oplossen in deze wereld, zolang ik vanuit mijn vrede en mijn ernstige menselijke betrokkenheid te werk ga. Voldoende?
Wanneer wordt iemand heilig verklaard en wat houdt het eigenlijk in?
Iemand wordt heilig verklaard wanneer een hele hoop mensen denken dat iemand heilig is geweest en er bovendien een paar buitenissige gebeurtenissen zijn geweest. Dat kan het genezen van zieken zijn, gebedsvoeringen en dergelijke. Dan gaat dat dus naar een kerkelijk gerechtshof. Die hebben dan de advocaat du diable, de advocaat van de duivel, die moet proberen om het te ontzenuwen. Als hij dat niet kan of om bepaalde redenen niet doet, wordt iemand zalig verklaard. En als hij in zijn zaligheid dan nog wat harder werkt en meer wonderen doet, wordt hij heilig verklaard. En wat heilig verklaard zijn betekent, heel eenvoudig, dat er veel mensen in je geloven en dat niemand je zonde heeft leren kennen.
U zegt dat gedachten alleen een soort stroomdeeltjes zijn. Hoe kan dan telekinese bestaan? Dan heeft krachtig denken toch wel effect?
Oh, ja. Ja, ik moest even navragen. Ik ben namelijk een ander dan de eerste helft, maar dat merk je zo gauw niet, hè? Het schijnt dus zo te zijn dat niet is gezegd dat het geen effect heeft, maar is gezegd dat de normale gedachtenstromingen een elektrisch aftastbare inductiestroom vertonen, waardoor het via bepaalde apparaten mogelijk is de activiteit van bepaalde hersencentra na te gaan. Daarnaast is echter gezegd, wanneer emotie en gedachte in uzelf gepaard gaan, stoot u die kracht veel sterker uit. Telekinese is over het algemeen een uitstulping van een deel van de levenskracht onder invloed van een emotie plus een denkbeeld, waardoor al dan niet bewust verschijnselen worden veroorzaakt, meestal op kleinere afstand. Voldoende?
Heeft u beperkingen ten opzichte van tijd en ruimte?
Ja, ik ben niet meer zo dat ik zeg, geef me de ruimte, want die heb ik wel. Mijn ruimte wordt beperkt door mijn eigen vermogen ruimte en ruimtelijke inhouden te concipiëren. En tijd, ja, mijn tijd is niet beperkt, maar ze bestaat toch uit opeenvolgende ogenblikken van besef. En als zodanig is het tempo van de tijd iets wat door mijn eigen vermogen tot opvatting en verwerking wordt bepaald.
Was Jezus de Zoon van God en zo ja, dan was hij dus de zoon van een innerlijke kosmische kracht.
In deze zin zijn wij alle kinderen Gods. Maar als je daarvan bewust wordt, dan kun je, zoals Jezus, de Zoon des Mensen noemen. Over God spreken als de Vader, en dan bedoel je niet dat je de lijfelijke Zoon van God bent. Voldoende?
Kent u het oude boek Do-En en wat is de werkelijke inhoud en hoe is het ontstaan?
Onvoldoende bekend. Geen commentaar.
Hoe zou men gewrichtsreuma geestelijk moeten genezen? Dus chronisch. Chronische gewrichtsreuma.
Ja. Erg moeilijk om een antwoord te geven. Reuma is een verzamelbegrip voor een aantal vaak zeer verschillende aandoeningen die echter alle een gelijksoortig uiterlijk resultaat hebben. Gelijke symptomen dus. Wanneer er geestelijke spanningen zijn, ontspan de patiënt. Zorg ervoor dat de patiënt zich prettig voelt. Probeer die patiënt gelijktijdig ertoe te brengen zijn beperking enigszins te vergeten en dus met zijn handelingen verder te gaan dan normaal is. Hierdoor breng je een proces op gang waarbij het zelfvertrouwen groter wordt, de bewegingsactiviteit toeneemt en uiteindelijk dus de reuma langzaam maar zeker kan gaan slinken, in zoverre geen sprake is van een absolute verkalking. Voldoende?
Wat is de invloed van kleuren op de mens?
Kleuren zijn in feite actief en bepaalde kleuren brengen dus gevoelens over. Bijvoorbeeld blauw is over het algemeen wat koel en rustgevend. Doe denken aan een maannacht. Een lichtblauw doet denken aan een zonnige hemel. Het brengt een zekere openheid, men voelt zich fris. Geel doet herinneren aan zon. Men voelt zich prettiger dan anders. Rood kan over het algemeen gezien worden als een weergave van hartstochten. Het brengt de mens in de richting van hartstochten, van bepaalde lichamelijke emoties, tot moed toe. Dus je kunt zeggen, kleuren hebben in feite voornamelijk een emotionele invloed op mensen, vooral de primaire kleuren. Maar mensen die daar bovendien andere associaties aan leren verbinden, zullen in de richting van die associaties beïnvloed worden wanneer ze door kleuren omgeven zijn. Voldoende?
Zal de angst ooit uit de wereld verdwijnen?
Ja. Angst is eigenlijk een deel van de menselijke voortlevingsdrang. Dat klinkt heel vreemd, maar het mens zijn is dus eigenlijk gebaseerd op de tegenstelling tussen angst en begeren. En als je de angst wegneemt, dan valt een groot gedeelte van de zin, van de mogelijkheid tot leren van het mens zijn weg. Ik neem dus aan dat zolang mensen in stoffelijke vorm leven, angst bij hen een rol zal blijven spelen.
Hoe of wanneer kan meditatie een pep-up zijn?
Wel, als u het zo uitdrukt, dan zou ik zeggen, if you want to pipe down, meditate and you'll pep up. Met andere woorden, wanneer je dus om een ogenblik geen raad weet, of niet meer weet hoe of wat, ga er rustig bij zitten. Mediteer, probeer je innerlijke zekerheid te vinden. En als je dat hebt gevonden, nou, dan geef je heel eenvoudig daarmee jezelf een soort up-pepper. Of een pepper-up, ik weet niet precies hoe het gaat. Klinkt peperig. Ik heb het vermoeden dat u zich dan beter voelt. En door afstand genomen te hebben van uw problemen, deze ook gemakkelijker kunt benaderen en oplossen.
Zijn warrelingen en strepen in de aura juist de plaatsen waar een genezer de energie moet rechttrekken of juist toevoegen?
Warrelingen zijn over het algemeen plaatsen die dus direct of indirect worden beïnvloed door de chakras. Als zodanig behandel je dan nooit op die plaats, maar op het chakram dat behoort bij die plaats. Verder, wanneer er warrelingen of strepen zijn, kun je proberen om die even recht te trekken, maar dat is altijd maar een noodmaatregel. Kijk waar ze ontstaan en probeer een rechtlijnige stroming te veroorzaken tussen het punt van ontstaan en het punt van verdwijnen. U krijgt dan een bundeling, tijdelijke versterking van de warreling, die echter oplost in een grotere gelijkmatigheid. Voldoende?
Hoe is het mogelijk voor een westeling meester te worden van de elementen? Is deze inwijdingstrap bereikbaar?
Aangezien deze inwijdingstrap bijvoorbeeld door Romeinen werd nagestreefd, in druïdische culten eveneens een rol speelde, moeten we aannemen dat het voor de westerse mens bereikbaar is. Maar die westerse mens moet daarvoor een mentaliteit hebben waarbij hij dus die confrontatie durft aangaan. En niet het idee moet koesteren dus dat een ander hem de weg wel zal wijzen. Je moet hem zelf zoeken. En dat is de moeilijkheid van deze tijd. Voldoen?
Waar voelt u zich het beste als geest thuis? In onze wereld of in de uwe? En waarom?
In mijn wereld. Want als ik kijk wat jullie van jullie maken op het ogenblik, dan denk ik altijd, gauw weer naar huis, anders word ik zeeziek.
Staat dat vast met welke partner of partners je trouwt in dit leven? Is dat voorbestemd?
Nee, het is niet voorbestemd. Het is meer een loterij. Met andere woorden, het huwen met anderen is bij de doorsnee mens eerder een biochemische reactie dan een lotsbestemming. Alleen wanneer mensen geestelijk zeer sterk bewust zijn en dus niet meer op lichamelijke, maar op geestelijke overeenkomsten aanspreken, dan is er een beperking van aantallen en een keuze die bepaald wordt door je eigen geestelijke status. In zoverre is er dan een bepaling, maar is nooit een volledige. Voldoende?
Wat is nervositeit?
Nou, een deftig woord voor de zenuwen krijgen. Maar om het heel eenvoudig te zeggen, nervositeit is over het algemeen het gevolg van een of andere emotionele toestand, welke het evenwicht van de interne secreties zodanig wijzigt dat de spanning op de neuronenstrengen groter wordt en dat daardoor vaak foutieve reacties ontstaan. Voldoende?
Is het waar dat juist in deze periode veel mensen uit Atlantis zijn gereïncarneerd?
Mij niet in het bijzonder bekend. Er zijn er wel wat, maar of je dat nou het merendeel moet, nee. Geen merendeel in ieder geval. En degenen die geïncarneerd zijn, waren niet de beste.
Wat is de bedoeling van Amerika's aanval op Libië?
Drieledig. In eerste plaats, het afreageren van de ergernis die algemeen in het volk bestond, daardoor het verwerven van een waarschijnlijke verdere periode als president door iemand die hem heel aardig weet te spelen. Ten tweede, door deze actie heeft men duidelijk gemaakt dat Amerika bereid is tot het uiterste te gaan. Dit geldt niet voor de Amerikanen, maar voor een betrekkelijk kleine groep onder hen. Hierdoor hoopt men pressie uit te oefenen, enerzijds op de Europese partners, anderzijds de Russen duidelijk te maken dat men niet van gekheid houdt. En het laatste doel dat men heeft hiermede is dus eenvoudig die rotzakken een lesje leren. Want het is een uiting van machteloosheid. Men is niet in staat door te dringen in de terroristengroepen, is niet voldoende in staat om te bewijzen wat men vermoedt en heeft daarom gegrepen naar geweld, waarschijnlijk in de hoop dat hierdoor die vermoedens uiteindelijk bevestigd zullen worden. Voldoende?
Kan een mens in de huidige westerse samenleving een volledige inwijding doormaken?
Oh ja, daar heeft de samenleving niets mee te doen, dat heb je alleen zelf. Maar u moet wel begrijpen dat de inwijding in deze periode hoofdzakelijk een innerlijke en geestelijke zaak is, waarbij je weliswaar allerhande dingen ontmoet die voor jou belangrijk zijn. Je wordt dus een beetje geholpen in die richting, maar waarbij geen geheimen meer worden overgedragen zoals het bij oude inwijdingen wel het geval was.
Wat heeft de Ankh voor betekenis gehad in het verleden?
Sleutel des levens. De oneindigheid van het goddelijk zijn, gebalanceerd op de uiterlijke beperkingen van het mens zijn en ondersteund door de staaf die gelijktijdig de oerkracht aanboort en wortelt in het ontstaan van alle dingen. Doen.
Kunt u iets zeggen over reïncarnatie?
Ja, dat je er niet druk over moet maken. Als dat moet, komt vanzelf wel. Maar je hoeft er nooit op te hopen. Reïncarnatie is niets anders dan een geestelijk niet meer verder kunnen, waarbij men werkelijkheidservaringen wil ondergaan die niet meer door eigen gedachtenkrachten zonder meer te wijzigen zijn. Dan ontstaat reïncarnatie. Voldoende?
Kent u de geneeswijze Touch for Health en kunt u hier iets over vertellen? En is het werkzaam naar uw idee?
Wanneer je op de juiste manier stimuli toevoegt aan het lichaam en aan de zenuwkanalen, kunnen levensstromen inderdaad veranderen en eventueel een beetje gelijk richten. Dat heeft vanzelf al werking. Verder kun je met druk sympathische reacties in het lichaam doen ontstaan, waardoor je eveneens dus veranderingen in bijvoorbeeld spierweefsels of hun reactie tot stand kunt brengen. Wanneer je dan bovendien geestelijke krachten gebruikt, kun je ook nog in de aura van een mens de wil om die prikkel te continueren vastleggen, waardoor het proces veel langer aanhoudt en de werking over het algemeen beter is. Nou, eventjes gehoest, gekucht, gaan we verder.
Is het zo dat een disharmonie tussen linker en rechter hersenhelft kan ontstaan wanneer iemand als baby het kruipen overslaat, en hangt dit samen met storingen in de motoriek, zoals telgang lopen in plaats van kruislopen? Kunnen die twee hersenhelften met elkaar in harmonie gebracht worden door lichaamsoefeningen, en kunt u aanwijzingen geven over het in evenwicht brengen van die beide hersenhelften?
Wanneer er een onevenwichtigheid is, is deze over het algemeen te wijten aan de zogenaamde brug. Dat is dus het weefsel dat beide hersenhelften verbindt. In enkele gevallen kan er bovendien sprake zijn van een onvolledige groei of een beschadiging van een of beide van de frontale hersenlobben. Dan kan inderdaad die onevenwichtigheid blijven bestaan. Het kruipen is een normaal deel van de ontwikkeling. Een kind moet kunnen kruipen omdat het daarmee de spieren ontwikkelt, waardoor het later goed kan staan en gelijktijdig zijn eigen evenwichtszin traint. Wanneer je dat dus overslaat, kan dat invloed hebben. Maar dat is dan niet een disharmonie van de hersenhelften, maar dat is een onvolledig evenwichtsgevoel vaak, gepaardgaande soms met een onvolledige spierontwikkeling of een overmatige spierontwikkeling die echter niet gelijkmatig was. En dan krijg je daar dus fouten uit. Voldoende?
Wat is de oorsprong van en hoe denkt u over de stelling in de orthodoxie gangbaar? Christus is het hoofd van de man en het hoofd van de vrouw is de man. Het is weinig vleiend voor de vrouw staan.
Ik moet zeggen dat ik Christus niet zie als het hoofd van het een of ander, maar eerder als de liefde die alle dingen kan verbinden. Ik moet eraan verder toevoegen dat als de man het hoofd is van de vrouw wel bepaalt wat hij knikt. De ervaring heeft geleerd dat de vrouw over het algemeen met zachte hand de man weet te regeren. En dat zij hem daarbij de waarde van hoofd laat, is, dacht ik, een verstandige truc haarzijds, want dan let hij er niet op dat zij bepaalt wat er gebeurt. Voldoende?
Heeft Wubbel ook al tijdens zijn ruimtevlucht wezens van andere planeten of zonnestelsels gezien, maar worden hij en de andere astronauten verzocht hierover te zwijgen?
Is mij niet bekend dat hij ze gezien heeft. Het is mij wel bekend dat over bepaalde verschijnselen en bepaalde belevingen tijdens de ruimtevluchten een spreekverbod bestaat. Wel zijn er rapporten van, maar het mag niet naar buiten genoemd worden. Het heet een zogenaamd staatsgeheim. Als ik dat zou doen, zou ik een staatsgeheim schenden. Maar ja, staatsgeheim is iets wat je gebruikt om dingen die op een of andere manier op dit ogenblik verwarring zouden kunnen zaaien, eenvoudig weg te houden. Dus als u bij wijze van spreken in Amerika zegt: Reagan is een ezel, dan wordt u onmiddellijk aangesproken. En als u niet veroordelen kunnen wegens belediging, dan in ieder geval wegens het schenden van het staatsgeheim.
Wat is de karakteristiek van de volksziel van Zuid-Afrika en eventueel ook die
geen
van
commentaar.
Noord-Afrika?
Geen commentaar.
Houdt het vrijheidsprincipe onder andere in dat men het recht heeft om heroïne en dergelijke te gebruiken, al is het nog zo ongezond, en zou men dit daarom niet beter vrij kunnen geven tegen redelijke betaalbare prijs in plaats van dealers op te sporen?
Theoretisch zou ik zeggen ja. Het is uw eigen recht om uzelf ten gronde te richten, zolang u anderen daarmee niet belast. dus ook anderen niet laat opkomen voor kosten en dergelijke. We leven echter in een maatschappij waarbij je van de maatschappij afhankelijk bent. Zou men absoluut de zaak vrij laten, dan is de kans groot dat dus het aantal verslaafden overmatig toeneemt. Maar dat betekent wel dat zij verminderd presteren, dat zij verminderde betrouwbaarheid bezitten en dat ze als zodanig financieel en anderszins een grote belasting van de gemeenschap gaan betekenen. Vanuit dit standpunt kan ik begrijpen dat men er niet aan wil beginnen. Maar wanneer men bereid zou zijn om te zeggen, je zorgt voor jezelf, het is geen verontschuldiging als je steelt, ik ben verslaafd, dan ga je gewoon cold turkey de bak in, dan denk ik dat dat veel beter zou zijn, omdat de mens dan zijn vrijheid behoudt en hij niet op grond van eigen fouten en feilen een verontschuldiging kan vinden voor datgene wat hij anderen tegen de geldende regels aandoet. Maar ja, het is een kwestie van bekijken. Over het algemeen ziet men het anders.
Houdt het vrije... Nee, dat had ik al gezegd. Waarom is geld niks waard?
Geld is in wezen niet waard, omdat het geen werkelijke gebruiks- of verbruikswaarde heeft, anders dan die welke door de gemeenschap eraan wordt toegekend. Met andere woorden, de waarde wordt bepaald, vooral van papiergeld, door het geloof dat men hecht aan de koopkracht ervan. Het heeft dus geen reële waarde.
Ik weet dat geloof ontkennen. Dan blijft die waarde nog steeds aanwezig.
Die waarde is dus een denkbeeldige. Maar u weet dat als veel mensen een illusie delen, ze plegen te handelen of het echt is, zeker onderling. En dat ze iemand aanvallen die zegt dat ze gek zijn. Maar laat me u een tegenvraag stellen. Is het u bekend dat de waarde van het geld voortdurend afneemt? Soms in meerdere, soms in mindere mate. Dat er landen zijn waar de inflatie meer dan 100% bedraagt op het ogenblik. Realiseert u zich dat er ook in die landen mensen zijn geweest die geld spaarden en het dus gewoon kwijt zijn? Dat geld was niets waard. Alleen datgene wat men ermee verworven had, kon men behouden. Voldoende?
Is het altijd geoorloofd om op afstand iemands aura te genezen? Of is het soms goed als mensen een tijd lang onder de demonen zitten om van te leren bijvoorbeeld?
Ja. Haast zou ik zeggen, kijk om u heen. Maar ik zou zeggen, wanneer u weet dat iemand een beschadiging heeft in de aura en u kunt dat genezen op afstand, dan is het uw plicht om dat te doen. Wanneer het voor die ander nodig is dat hij met de kwajongens te maken krijgt die u demonen noemt, dan beschadigt hij die aura wel weer. Maar u moet niet zeggen, ja, het is misschien beter voor hem als hij in de ellende zit. Nou, dat is hetzelfde als je tegen iemand zegt, nou ja, het is misschien wel eens goed voor je als je een tijdje honger leidt. En dan zal ik wel komen tegen de tijd dat je op krepieren ligt. En dan krijg je van mij een taartje. Dat is onzin. De verplichting tot helpen berust niet op de behoefte van anderen, vreemd genoeg. Maar op uw eigen besef van uw mogelijkheid en van de noodzaak bij anderen bestaan. U mocht uw hulp niet tegen de wil van anderen geven, maar waar die wil niet bestaat om te weigeren of waarin men niet gelooft in uw mogelijkheden, hebt u voor uzelf de verplichtingen te proberen. Voldoende?
Waarom heeft een mens 46 chromosomen? Heeft dit kabbalistische of esoterische betekenis?
Nou, je kunt er natuurlijk allerhande betekenissen aan vasthechten. Ik weet trouwens niet of het precies het juiste aantal is. Maar ik zou zeggen, de chromosomen maken uiteindelijk het programma, het wordingsprogramma van de mens uit. Als zodanig zijn ze belangrijk. Hun betekenis ligt in de mens. Maar een mens heeft de neiging alles wat voor hem betekenis heeft, een uitleg te geven, waardoor het een kosmische waarde krijgt. Er zijn zelfs mensen die beweren dat je in een telefoonboek van New York de eeuwige wijsheid kunt vinden als je de cijfers juist weet om te zetten en engelennamen tegenkomt. De adressen die erbij behoren worden je dan verschaft door het boek. Het is onzin, maar er zijn mensen die het geloven. Er zijn mensen die geloven dat als je drie keer om je eigen as draait en daarbij een bepaald woord zegt, dat je dan onmiddellijke hulp krijgt in gevallen van nood. Nou, al dat gedraai haalt niets uit, maar als de wens intens is, kan het voorkomen. Voldoende?
Kunt u ons zeggen wanneer voor ons de zon gaat schijnen?
Elke dag, achter de wolken. En waarschijnlijk halverwege de eerste decade van mei, zodanig dat u ineens loopt te puffen omdat u er niet aan gewend bent. Voldoende?
Kunt u iets vertellen over een mogelijke positieve ontwikkeling van agressie en geweld of omwenteling van deze in vrede en creativiteit?
Agressie en geweld zijn altijd gericht tegen anderen. Wanneer je diezelfde energie zou gebruiken om je eigen tekorten op te heffen, dan zou het veel beter zijn in de wereld. En zo hier en daar gaat het erop lijken dat men dat inderdaad doet. Dat je niet meer schreeuwt, wij zullen eens eventjes anderen dwingen om ons gelijk toe te geven of te doen wat wij wensen, maar zeg, nou jongens, we kunnen samen misschien wel wat fixen. Voldoende?
Wat is het verband tussen esoterie en tarot?
Ja, als je de oude tarot hebt, dat is de Egyptische, dat is de eerste, dan is het verband inderdaad dat alle samenhang van de kosmos kunnen worden erkend door de val van de kaarten, waarbij het groot arcanum goddelijke of geestelijke betekenissen heeft en het andere deel van de kaarten de daaruit voortvloeiende mogelijkheden weergeeft. Wanneer je dus zegt, er is een esoterische betekenis, is die hier het sterkste. In de zogenaamde Franse tarot, die in verschillende versies komt, is deze betekenis nog wel aanwezig, maar ze wordt door een kaartleggerijsysteem overschaduwd. En de zogenaamde Spaanse tarotkaarten zijn in feite waarzegkaarten waar zoveel bijkomstige gegevens op staan gedrukt, dat je eigenlijk niet meer daarmee kunt mediteren. Voldoende?
Wat is de betekenis van Nostradamus ten opzichte van het huidige gebeuren in Libië?
Als u nog 2 jaar wacht, kunt u het erin interpreteren. Tot die tijd niet. Libië wordt namelijk nog symbolisch, nog anderszins genoemd in een van de kwatrijnen. Voldoende?
Hoe is de zelfmoordgolf in te dammen?
Ja, door de mensen vertrouwen te geven in het leven. Maar als je dat doet, dan drijf je alle politici en ambtenaren tot zelfmoord.
Ik droomde over een gebeurtenis waarin ik op een bepaald voertuig reed en een bekende uit de zaal toeschouwer was. Ik had het gevoel dat de bekende aanwijzingen trachtte te geven. Wat kan hiervan de betekenis zijn?
Persoonlijke vraag. Zeer algemeen. Voertuig betekent ontwikkeling over het algemeen lichamelijk, soms astraal. Iemand die raad geeft, betekent gewoon, je voelt dat het niet goed gaat, dat je de weg niet weet. Kijk in jezelf en vraag je af wat je werkelijk wilt en wat werkelijk de situatie is.
Er is een café-hotel in de Damstraat waar net zo'n sfeer is als in de Orde der Verdraagzamen. De obers hebben er een uitstraling of het ingewijde zijn. Is dit een poort of een liftkoker? Nou, gene zijde misschien. En er staat dus haakjes nog bij. Er is nooit iemand dronken.
Nee, nou, dan zou je moeten kijken wat er op het menu staat. Weet je misschien of daar iemand aan overlijdt? Maar wees nu even redelijk. Als dat een bijzondere betekenis heeft, dan is het niet aan mij om daarover te spreken. Dan gaat iedereen er naartoe en is bedorven. Begrijpt u?
Er zijn geen schriftelijke vragen meer, want we hebben nog een paar minuten.
Maximaal 3 mondelingen vragen nog, daarna slotwoord. Goed. Iemand?
Nog 2 berichten.
Het weerbericht hebben we dat gegeven. Oh, je bedoelt het kleurbericht. Ja. Nou, maak je borst nat voor enkele golven van rood. Over ongeveer 17, 18 dagen. Korte, zeer felle periode van wit licht. Vermoedelijk gepaard gaande met onthullingen, mogelijk ook schandalen. Daarna wat blauw licht, de mensen worden wat bezinnelijker. En we zien dan wat gouden licht ertussendoor. We mogen dus aannemen dat de mensen dan wat vrolijker, maar gelijktijdig wat nadenkelijker gestemd zullen zijn. Voldoende? Dat was weer bericht. Van het DNA? DNA. Nou, ik zou zeggen, wanneer de mensen proberen het te ontwikkelen, dan zijn ze wel de oorzaak van de ontmenselijking van de mens, erger dan de maatschappij dit kan. Voldoende? Derde vraag wordt niet gesteld. En allemaal?
Ja, ik antwoord over die aidsvraag.
Ja?
Daar had ik een beetje moeite mee. Ik dacht dat er twee dingen door elkaar waren van veteranenziekte.
Nee.
Nee.
Het is een besmetting die begonnen is in een veteranenbijeenkomst. En wel door een, zeg maar, dokter. Ik meen dat hij ook nog professor is geweest een tijdje. Die dus werkt in een bacteriologisch ontwikkelingslaboratorium.
Was dat bedoeld als bacteriologische oorlogsvoering?
Er zijn heel veel monsters die daarvoor gebruikt kunnen worden. En ze zouden in korte tijd ontwikkeld kunnen worden. Het bestrijdingsmiddel dat men zoekt tegen AIDS is overigens gebaseerd op de bekende methode waarbij men, wanneer men eenmaal de kwaal heeft, onmiddellijk begint het tegenmiddel te zoeken. En dat is waarschijnlijk binnenkort wel haalbaar. Goed, voldoende? Nou, dat was het. Ja, nou komt het ergste vanavond. Ik moet namelijk gaan improviseren en u moet er drie woorden voor geven.
Licht.
Huh?
Potlood.
Potlood.
Licht.
Lentegroen.
Oh jee, oh jee. Een potlood van licht priemt door het lentegroen. En de krokusjes bloeien bescheiden verborgen. En de mens zoekt in die nieuwe groei bevrijding van koude en zorgen. En zo gaat hij dan, gebukt door de last die het weer en het leven doen dragen. Met een potlood noterend wat al hem niet past. Moeizaam sloffend door druipende dagen. Maar dan plots is er licht. Is het zon? Is het kracht? Je weet het niet, maar onverwacht zou je zelfs in de regen nog dansen. Je ziet hoe de kleuren veranderen met uur, ja met de minuut in een nieuwe montuur. De ramen doen glimmen, de straten doen spreken, alsof plots de doem van mistroostrijd breken. Ja, ondergaan moet in een lichtend bestaan. En dan breekt ook achter de wolken de zon zich een baan. Een bundel van licht, een spel van wat kleur, wat wolken die zeilende drijven, en mensen die gewoon in zichzelf verlicht voor een ogenblik stilstaan en zwijgen. En zeggen, wat zon, maakt de wereld zo mooi. Wat is het toch goed om te leven? Wat heeft mij die kracht van het eeuwige licht in dit lente zijn vreugde gegeven? En dan schrijft het potlood, emotie genaamd, diep in de ziel weer de naam van hem die alles heeft voortgebracht, waaruit alles blijft voortbestaan. En dat had u zeker niet gedacht toen u deze woorden hebt geroepen. Maar ja, ik probeer maar wat. Misschien vindt u het leuk, mocht u snoepen. Ik dank u voor uw aandacht. Vrienden, goedenavond, goede huisgang.
De volgende keer is op 28 mei en dat is weer, zoals altijd, de woensdag na de vierde dinsdag. Wel trouwens.
Kun je zo wel wat zien.
Misschien dat het langzaam erin staat.
Ja, dat is zo moeilijk te formuleren.
Ja, dat is moeilijk te formuleren. Ja, dat is moeilijk te formuleren. Ja, dat moet bekend zijn.
Leeuwen.